De kerkraad deelt u nog het volgende mee. Het kinderkoor zal tijdelijk stoppen vanwege coronabesmettingen. Deze week zal de kerkraad zich bezinnen op nadere maatregelen. Deze zullen aan u voor de zondag op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Psalm 66, vers 2. Al het aardrijk smeken u, neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Het tweede van Psalm 66. De schriftlezing voor deze morgen is uit het boek van de psalmen en we lezen daaruit psalm 103. Psalm 103. En in aansluiting daarop doen wij belijdenis des geloofs vanmorgen met de Heidelbergse Catechismus, zondag 45, de vragen 116 en 117. We lezen Psalm 103 en doen belijdenis met de Heidelbergse Catechismus, zondag 45, vraag en antwoord 116 en 117.
Een psalm van David. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als een arend, de Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof den Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Loof den Heere, al zijn heerscharen, gij zij dienaars die zijn welbehagen doet. Loof den Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof den Heere, mijn ziel. We doen belijdenis van ons geloof met de woorden uit zondag 45. Vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? Antwoord. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft.
De tekst voor de prediking voor deze dankdagmorgen is uit de psalm die we gelezen hebben, psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 103 vers 2 en daar lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Laten we samen eerst Gods heilig aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwige en almachtige God, Gij die in uw almacht en voorzienigheid uw schepping in het aanzijn hebt geroepen en die nog steeds door uw majesteit en kracht onderhoudt en regeert. Op deze dankdag voor gewas en arbeid zoeken wij uw aangezicht in onze gebeden. En uw discipelen hebben eens gezegd en beleden dat ze niet wisten te bidden gelijk het behoort. En dat geldt ook voor het danken. Dat we niet weten te danken gelijk het behoort. En nu hebben we met de belijdenis van de Kerk der Reformatie gelezen wat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Hoe wij u werkelijk dankbaar kunnen zijn. En dan worden we gewezen op het gebed. Niet allereerst op een lofpsalm. Niet alleen op woorden die u prijzen en u groot maken. Maar juist op een man, op een vrouw, een jongen of een meisje dat op zijn knieën ligt. En dat zijn nood en ellendigheid voor u uitschrijdt. Dat niet meer zonder u kan. En daarin wordt u toch geëerd, Heren. Want we zullen het zo vanuit de psalm horen. Dat het zo'n zonde is als wij u vergeten. Als we menen dat we wel zonder u kunnen leven. Of als u slechts een plaatsje in de marge heeft van ons leven. Dat is de grootste vorm van ondankbaarheid. Omdat alles wat wij hebben uit uw hand ons toekomt. De weldaden, de zegeningen, waarvan de psalm zegt, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Maar niet alleen bezoekt u het mensdom met uw zegen, maar u bezoekt ze ook met uw strenge tucht. En wij leven in een tijd en in een land en ook in een wereld waarin veel zegen gevallen is. Zeker in ons eigen vaderland mag veel rijkdom zijn op allerlei manieren. En we hebben het goed. Zeker ook vergeleken bij de miljoenen die beneden de armoedegrens leven. En ook vergeleken bij ons voorgeslacht. Dan zijn we dat opzicht rijk bezocht door u. Maar zo'n zegen, Heren, kan ook omdraaien in een vloek. En dat lijkt toch nu zo aan de hand te zijn. Dat mensen u vergeten. Dat mensen onafhankelijk worden. Het zelf kunnen. In hun eigen waanwijsheid. En Heren, dan bezoekt u ook de mens. En dat is ook weer een geteken van uw trouw. Dan bezoekt u ook de mens met uw strenge tucht. En daar leven we ook middenin. Wat zijn wij hardleers, o God. Wat hebben wij weinig geleerd van die anderhalf jaar die achter ons ligt. Waarin 5 miljoen coronadoden te betreuren zijn, wereldwijd. Waarin er ook onder ons zijn geweest die het tijdelijke daardoor met het eeuwige moesten verwisselen. Mensen die ziek geworden zijn, soms heel ernstig. En nog steeds de gevolgen ervan ondervinden. Maar is er nu een zoeken van u ontstaan? Is er nu een afhankelijkheid gegroeid van u, de schepper van hemel en aarde? Als wij om ons heen zien, in de persconferentie van onze overheid, dan blijkt dat allerminst. Als we naar ons volk zien, dan is er geen sprake, ook maar van de minste bekering. En als we naar de kerken kijken, heren, dan is het ook niet veel beter. En laten we dan ook maar onszelf niet over het hoofd zien. Misschien moeten we daar wel mee beginnen. Hoe is het in mijn hart? Hoe is het in ons hart? Wat is er dan reden, heren, om ons hoofd te buigen op deze dankdag? En inderdaad met de catechismus te belijden dat we het onwaardig zijn. Dat u ons bezoekt. Dat we het niet verdienen, dat u onder ons dak zou binnenkomen. Heer, breng ons op die diepte. En geef dat wij zien mogen wie wij werkelijk zijn en wat wij ook werkelijk verdienen. Opdat uit het stof uw lof mag opklimmen. Vanuit de onwaardigheid van onze ziel. Vanuit de verlorenheid van ons bestaan. Want juist als we dat gaan inleven, heren, daar wordt ook de lofzang geboren. Dan kunnen we al blij zijn met dat sneetje brood op ons bord. Dan kunnen we blij zijn dat we nog wakker mochten worden. Verwonderd over uw trouw. Dat u nog niet in het recht bent getreden met ons. Maar we zouden niet kunnen bestaan. Dan krijgen we stof om u te loven. Ook al zitten we dan in het donker. En ook al is het moeilijk en zuchten we onder een kruis. Maar dan stamelen we te dichterna. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. En dan is het donker. Dan is het duister. Maar dan wordt er een verwachting geboren, heren. Op u zal dan de hoop zijn. Die in uw genade en in uw trouw het mensdom bezoekt. Heren, laat onze gedachten en onze harten daarop afgestemd mogen zijn, ook vanuit de prediking. Aan het einde van de dienst dan zullen we u danken, trachten te danken. En wilt u ons dat leren en ons daarbij helpen om de mond van de gemeente te zijn namens u, naar u toe. Dan zullen we u proberen te danken voor al die weldaden die gij geeft. Nu willen wij u smeken om uw zegen over uw woord. Er zijn ook voorbeden te doen. De bijzondere voorbeden, heren, mogen wachten tot zondag. Maar wilt u in het algemeen aan ons allen denken. In uw gunst, in uw genade. Rouwdragenden. Die gisteren rondom het geopende graf hebben gestaan. Of langere tijd geleden. Wier gedachten en harten zo vol kunnen zijn van het verdriet en van de rouw. Ouderen. Die gevoelen dat het lichaam minder wordt. Zieken die gevoelen dat ze broos zijn. Ook de vele coronazieken, ook onder ons. We dragen ze aan u de Heere op. Wees met hen die psychisch lijden. Die onder een bijzonder kruis gebukt gaan. We kunnen soms ook jonge mensen zuchten. Verdriet hebben om dingen die hen aangedaan zijn. Of om dingen die wellicht geen bepaalde oorzaak hebben, maar wie gedachten toch zo somber kunnen wezen. Heren, wilt u met een ieder van ons zijn, ook in de voorspoed, ook in de zegen. Schenk ons de rechte dankbaarheid. En wilt u ons zo nabij zijn dit uur? Wilt u de boze van ons weren? Wil hem binden, Heren, opdat hij zijn kerkverstorende werk niet zal kunnen doen. Geef ons zo een onverdiende, een verbeurde, maar zo onmisbare zegen. Hier in de kerk, maar ook thuis, in het verzorgingshuis, verpleeghuis of waar wij ons ook bevinden en de dienst beluisteren, misschien ook op een later tijdstip. En hoort u onze gebeden uit genade alleen en om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen uit de berijming van Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof den Heere mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten, och of nu al wat in mij is, hem prees. Het eerste van Psalm 103. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Sommige mensen zijn heel vergeetachtig. Zeker als mensen wat ouder worden, dan vergeten ze af en toe wel eens wat. Maar misschien heb jij er ook wel eens last van. Je dingen gewoon vergeet. En vaak zijn er dingen die misschien ook niet zo heel erg zijn. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, elk mens vergeet wel eens wat. Al zijn er natuurlijk wel grenzen aan verbonden. Bepaalde dingen mogen we niet vergeten. En we zien ook in de Bijbel dat er ook een vergeten is dat door de Heer als zonde wordt aangemerkt. Dan kun je niet meer verschuilen achter het feit dat wij als mensen allemaal wel eens wat vergeten. Maar waardoor de Heer wordt veroordeeld als ondankbaarheid. Als we Hem vergeten. Zoals het ook in deze psalm staat als een opwekking. Waarin David zijn ziel opwekt en zegt, vergeet geen van zijn weldaden. Vergeet God niet. En dat is de stof voor de dankdagpreek van deze ochtend. Loof den Heere mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden. We letten ten eerste op de zonde van het vergeten. En ten tweede de zegen van het gedenken. De zonde van het vergeten en de zegen van het gedenken. Het is wel opmerkelijk, gemeente, dat David deze psalm zo begint met die oproep. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Dat zal geen overbodige oproep zijn geweest. Het zal bij David ook niet iets aangeborens zijn. Geen eigenschap die hij van nature had om aan God te gedenken. Hij moest zichzelf ertoe oproepen, ertoe opwekken. Vergeet God niet. Want we zien in de Bijbel dat al wat adem heeft opgeroepen wordt om de Heere te loven. Psalm 150. En in de praktijk zien we dat ook gebeuren. In de schepping. De planten en de dierenwereld. Alles getuigt van de macht, de wijsheid van de Heere, de vogels die zingen, de bloemen die groeien en die bloeien en die hun geuren geven. Er is zoveel in de schepping waardoor wij Gods macht, Gods majesteit, Gods heerlijkheid, Gods wijsheid mogen zien. En alles dat prijst God, zo zegt Psalm 19. Het ruime hemel rond. Dat vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk dat verkondigen zijn werk en ze prijzen zijn beleid. Maar er is één schepsel en dat doet niet mee. Het geslacht van Adam. Dat zwijgt. Door God geschapen naar zijn evenbeeld en gelijkenis. Om God te loven, om hem groot te maken. Maar Paulus moest het constateren, er is niemand die God zoekt. Er is niemand die God prijst, er is niemand die God looft. Dat zijn we door de zondeval verleerd. En de mens, die doet niet mee met de schepping. En de psalm die we voor ons hebben liggen, wijst een van de oorzaken aan waarom God niet groot gemaakt wordt. Namelijk de zonde van het vergeten. We komen dat op verschillende plaatsen in de Bijbel tegen. Dat mensen God vergeten, dat we hem niet gedenken, dat we hem niet de plaats geven die hij waard is. Dat gebeurt natuurlijk door heidenen die God niet kennen, die God niet vrezen. In Psalm 9 bijvoorbeeld, daar worden de heidenen gij God vergetenden genoemd. God vergetende heidenen. Dus niet God vergeten heidenen, ik hoor dat nog wel eens zeggen, of lees ik ergens zo'n uitdrukking, de God vergeten heidenen. Alsof God de heidenen vergeet. Maar zo verstaat het er niet. Nee, God vergeten de heidenen. Zij vergeten God. En dat werkt op allerlei manieren allerlei zonden uit. Paulus zegt er bijvoorbeeld in Romeinen 1. Dat mensen God vergeten. In vers 20 zegt hij dat. Gods onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Gods macht, Gods majesteit, Gods scheppingskracht, Gods voorzienigheid, het is allemaal in de schepping terug te vinden. En de mens heeft van nature een ingeschapen godskennis. Hij verstaat met die ingeschapen godskennis dat het God is die dit alles gemaakt heeft, die dit geschapen heeft, maar ze hebben God vergeten. En dan zie je dat er allerlei andere dingen gaan gebeuren als een mens God vergeet. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En zich uitgevende voor wijzenheid zijn ze dwaas geworden. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van hun beeld. En al die andere zonden tegen de eerste tafel van de wet. Maar denkt u er maar goed om, gemeente, als God vergeten wordt, als zijn naam niet meer wordt geprezen, als zijn dag niet meer wordt geëerbiedigd, dan heeft dat ook uitwerking voor de zonde tegen de tweede tafel van de wet, namelijk tegen onze naaste. En Paulus die beschrijft het in vers 24. God heeft hen overgegeven in de begeerlijkheden in hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. En dan komt er een heel scala aan allerlei zonden, niet alleen tegen God, maar ook tegen de naaste. Allemaal gevolgen van het vergeten van God. Nou, dat zijn de heidenen. En die leven ver van ons bed. Zo kunnen we misschien denken. De wereld die in het boos ligt. Maar het woord God vergetende, dat wordt niet alleen gebruikt, gemeente, voor de heidenen. Als je bijvoorbeeld Psalm 50 leest, dan gebruikt God datzelfde woord voor zijn verbondsvolk, voor Israël. En als we die psalm goed lezen, gemeente, dan zien we dat het in Israël daar bepaald niet ontbrak aan godsdienst. Ze brachten hun offers. Ze hielden de feesten, allemaal heel trouw. Om uw offeranden zal ik u niet straffen, zo zegt de Heer in vers 8. Want uw brandoffers zijn steeds voor mij. Dat was veel godsdienst. De mensen kwamen trouw naar de tempel. En ze hielden hun feesten. En toch noemt God ze hier gij God vergetenden. Omdat ze er een eigenwillige godsdienst op nahielden. Omdat ze wel tot de Heere naderen met hun lippen, maar omdat hun hart zich verre van hem hield. Een uitwendige godsdienst. Al ziet het er aan de buitenkant nog zo netjes uit. Maar als ons hart erin gemist wordt gemeten, dan worden we ook wij Godvergetenden genoemd. En het is daarom wel terecht dat David deze psalm niet alleen maar in zijn binnenkamer heeft gedicht en gezongen, maar dat hij hem ook heeft uit laten geven. Een psalm van David voor den opperzangmeester. Dat wil zeggen, het moet ook in de tempel, in de openbare eredienst een plaats hebben. Het moet gelegd worden op de lippen, niet van de heidenen, maar allereerst van het verbondsvolk. Op de plaats, in de plaats waar God gediend zou moeten worden. En dat bevat gemeente weer allerlei lessen. Ook voor ons vandaag, juist op een dankdag. Zo wordt hij dan genoemd. Een dankdag voor gewas en arbeid. En het is nog niet zo vreselijk lang geleden in de geschiedenis van onze lage landen dat de dankdag bijna een nationale dag was. Waarop mensen vrij waren. Een dankdag die nog geen 200 jaar geleden door de overheid werd uitgeschreven. Of waar de kerken vanuit de overheid een brief kregen toegestuurd, maar daarin allerlei aandachtspunten die op een dankdag in het gebed aan de Heere moest worden voorgelegd. Maar we weten hoe het in Nederland is gegaan en hoe het er op dit moment voor staat. Dat de kerk een splintergroepering wordt genoemd. En in één adem gisteravond met de persconferentie met de moskee wordt genoemd. En dan altijd in negatieve zin, want dat zijn de grote besmettingsbronnen zogenaamd. God wordt vergeten. Door onze overheden. Door ons volk. Het woord, dat heeft hoogstens een plaatsje in de marge. Een aantal mensen die zijn blijven steken in de middeleeuwen. En biddagen en dankdagen die worden vergeten. En je ziet diezelfde ontwikkeling ook langzaam maar zeker de kerken binnensluipen. Er zijn al heel wat gemeenten die alleen maar 's avonds een dankdagdienst houden, want overdag dan komt er toch niemand. Of dan moeten mensen zo nodig werken. Of er zijn ook gemeenten die verplaatsen de dankdag naar de zondag, omdat er door de week weer allerlei andere dingen te doen zijn. En weet u waar dat nou een levende illustratie van is? Deze ontwikkeling die we in ons land, onder ons volk, in onze kerken steeds meer zien plaatsvinden. Gij Godvergetenden. Zo spreekt de Heere niet alleen de heidenen, niet alleen de wereld, maar ook de kerken aan. En het is niet overbodig, gemeente, dat wij vanochtend hier de vinger bijleggen bij de zonde van het vergeten. En de oproep van David overdenken. Vergeet toch geen van de weldaden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Ook als we het misschien minder hebben. Er zijn natuurlijk mensen in deze wereld, in ons land, die het met veel minder moeten doen dan heel veel andere mensen in ons vaderland. Er zijn er al velen die onder de armoedegrens leven, bij de voedselbank hun eten moeten halen enzovoorts. Maar zeker vergeleken, jongens en meisjes, bij de miljoenen in onze wereld die bedelend door het leven moeten. Die niet eens durven te dromen. Er zijn kindertjes in deze wereld die durven niet eens te dromen van het leven dat jij mag leiden. Dat je naar school mag. Dat je genoeg kleren hebt. Dat er elke dag eten en drinken is. Dat wij nooit tegen onze kinderen hoeven te zeggen als ze zeggen, mama, ik heb honger of ik heb trek. Ja, ik heb niks. Zelfs degenen die het minst hebben in ons vaderland hebben toch altijd nog een overvloed vergeleken bij de allerarmsten in deze wereld. En is er reden om te zeggen, vergeet geen van zijn weldaden. Hij onderhoudt ons leven. God in zijn voorzienigheid voorziet ons van al datgene wat nodig is. En ook als er tegenslagen zijn en ook als het aan dingen gaat ontbreken, dan nog blijft er voldoende over om de Heere voor al zijn onverdiende weldaden te loven en te prijzen. Er is een ander aspect, gemeente, in dat vergeten van de Heere. En dan komt dat steeds dichterbij ook. Juist als we nog wel rekening met God willen houden. Juist als we nog wel naar de kerk komen. En als we er vrij voor hebben genomen. En als we hier of thuis meeluisteren. Ook dan staat er een woord voor ons in de Schriften. We geven met onze aanwezigheid of met het meeluisteren thuis blijk van het feit dat wij er oog voor hebben, dat God ons leven regeert, dat we alles van Hem hebben gekregen, dat we Hem willen danken voor de weldaden. En we mogen een dankbaar gave straks geven aan de Heer en aan zijn dienst. En als we zo op een dankdag dan terugzien en we zo de balans opmaken, dat is toch iets wat we doen als we dankdag houden, dan kijk je terug naar het afgelopen seizoen, hoe het gegaan is. Dan hoor je op te tellen de zegeningen die God je gegeven heeft. Een ander die mag bedenken vandaag dat hij uitgeholpen is uit bepaalde moeilijke omstandigheden, misschien genezen van corona of van een andere ernstige ziekte. Dat de Heer doorgeholpen heeft, terwijl je hebt gezucht onder een bepaald kruis dat je is opgelegd. En dat je tot op de dag van vandaag mag ervaren dat de Heer uitkomst heeft gegeven. Maar wat is dan de rechte dankbaarheid? Nou, dat is niet alleen maar een dankbaar gevoel. Natuurlijk komt dat er ook bij. Ja, als je een kindje hebt ontvangen uit de handen van de Heere. Een kleinkind. Dan kun je je ook dankbaar voelen. Maar een dankbaar gevoel, gemeente, is nog niet hetzelfde als de rechte dankbaarheid. Dankbaarheid, dat is er in de wereld ook. Dat wordt dan ook wel eens gezegd, ik ben dankbaar. Ja, maar wie ben je dan dankbaar? Soms lees je dat ook wel eens bij jubilea of geboortekaartjes met dankbaarheid. Maar dan staat er vervolgens niet bij, maar wie ben je dan dankbaar? Is dat dan alleen maar een dankbaar gevoel? Maar weet u wat de rechte dankbaarheid is? Dat kom je bijvoorbeeld bij de aartsvader Jacob tegen. Die zegt, ik ben geringer dan al deze weldaden. Dat wil zeggen, hij voelde zich zo klein. Hij wist dat hij ze verbeurd had, die zegeningen. Dat hij ze verzondigd had, dat hij ze niet waard was. Dat de Heere hem niet beloond heeft voor een godvruchtig leven. Ik ben geringer dan al deze weldaden. Dat wil zeggen, dan ben je verootmoedigd. En dan kom je dichtbij wat we beleden hebben uit zondag 45. Vraag en antwoord 117. Dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Dat is een onmisbaar bestanddeel, gemeente, van de ware dankbaarheid. Dan word je geringer dan al die weldaden die je hebt ontvangen. Dan ben je verootmoedigd voor Gods aangezicht. En dan ben je in het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid, dat is als een mens, als een zondaar voor God op zijn knieën ligt. Niks verdiend. En toch gekregen. En ook al ben je bewaard voor het openlijk en bruut tegen de Heere zondigen en hem op een goddeloze manier vergeten, maar als je wordt wat je bent voor Gods aangezicht, een goddeloos mens, geringer dan al die weldaden, dan besef je ook dat de Heere heel wat tekort komt. Want er is niet alleen de zonde van het bedrijven tegen Gods zondigen, met allerlei dingen, woorden, gedachten, werken, maar er is ook de zonde van het nalaten. De Heere komt ook in het leven van zijn kinderen zoveel tekort. Het ontbreekt in het leven ook van Godvrezende mensen zo vaak aan die rechte dankbaarheid. Daarom moest David dat ook tegen zijn eigen ziel zeggen. Hij moest zichzelf ertoe opwekken. Loof den Heere, mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden. Een oproep om te gedenken. En gedenken, dat heeft dus ook alles te maken met danken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Gedenken, danken, dankdag. Gedenken aan Gods weldaden. Gedenken ook aan aan jouw zonden. Je nood en ellendigheid voor God in het gebed brengen. Je afhankelijkheid belijden. En hem niet vergeten. En dan komt er ook plaats, gemeente, voor de zegen van het gedenken. Want dat is een zegen als je dat mag doen. Als je de Heere niet vergeet, maar als je hem gedenkt, als je zijn weldaden mag tellen, dan ga je werkelijk ook danken. En wat zijn dan weldaden? Nou, dat is het tegenovergestelde van misdaden. God heeft wel daden gegeven. Hij heeft daden gegeven die goed voor ons zijn. Waarmee hij ons welzijn op het oog heeft. En dan kunnen we in het licht van de praktische dingen over gewas en arbeid, en dat gaat dan inderdaad over de dingen uit het dagelijkse leven, dan kunnen we natuurlijk allereerst denken aan gezondheid. Aan de kracht die je elke dag ontvangt. Of als we ouder worden en brozer worden, minder worden, dat er toch altijd nog middelen zijn om die brozer wordende gezondheid te ondersteunen, je te helpen in allerlei moeilijke omstandigheden. Allerlei weldaden rondom ons lichamelijke, ons geestelijke welzijn. En zelfs al zijn we doodziek, dan is er nog een slokje water. Dan is er nog een lieve dochter of zoon of een verzorgende of een verpleegkundige die ons helpt. Die onze hand vasthoudt. En dan zijn er altijd nog redenen om God te danken. Want iemand die geringer wordt dan de weldaden, iemand die wordt wat hij is. En die gaat beleven wat de dichter van Psalm 130 zegt. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gaten slaan mijn ongerechtigheden, ik zou niet kunnen bestaan. En nou zeg ik iets, gemeente, wat echt een zaak van beleven is. En niet zozeer ja, je kunt met je lippen uitspreken, maar wat echt een belevingszaak moet zijn. Dat alles boven de dood genade is. Dat zeg ik niet uit mezelf zo makkelijk, gemeente. Want we zijn van nature van die rechthebbende mensen. Maar als God het je leert, met Psalm 130 of met Jacob, ik ben geringer dan al die welden, dan ga je het nastamelen. Het is alles onverdiend. Het is alles een gunstbewijs. Een bewijs van Gods goedheid voor slechte mensen. En dat mag bedacht worden, gemeente, ook op een dankdag als deze. Waar hebben wij onze kracht vandaan? Waar hebben wij onze gezondheid vandaan? Waar hebben wij ons verstand vandaan? Om ons werk te kunnen doen als moeder in het gezin. Als vader in de maatschappij. Of dat je naar school mag. Dat je verstand hebt gekregen. En de een op dit niveau en de ander op dat niveau. En we gaan dat niet met elkaar vergelijken. Ieder heeft zijn eigen plekje. Ieder krijgt zijn eigen gaven en zijn talenten. En allemaal hebben we mogelijkheden om binnen onze mogelijkheden de dingen te doen die de Heere ons aanwijst. En altijd is er reden om God te danken voor wat Hij geeft, voor wie Hij is. Als je wijsheid ontvangt om je bedrijf te leiden, als je kracht ontvangt om in het ambt te dienen, en als we alles zouden moeten opnoemen, gemeente, we zouden zeker dingen gaan vergeten. Maar tot op het allerkleinste toe. De ademteug die je binnenhaalt, het is onverdiend. Het is een gunstbewijs. En ik hoop dat het in uw hart ook mag leven. Wat heeft de Heere ons veel gegeven? Wat heeft de Heere ons veel gelaten? Juist omdat de wereld, juist omdat de mens in de wereld de Heere elke dag weer uitdaagt om al die zegeningen maar in te trekken. Want Sodom en Gomorra staat geschreven dat de zonden opgeklommen zijn tot in het heiligdom van de Heere toe. Hij heeft ze gezien, Hij heeft ze gehoord, Hij heeft ze bezocht. Sodom en Gomorra, gemeente, zijn niets vergeleken bij de wereld vandaag de dag. En het is zijn langmoedigheid, zijn geduld, zijn onuitsprekelijke goedheid dat de Heere nog draagt en bovenal verdraagt. Het zijn weldaden waarin we iets mogen zien van het hart van God. Dat God er geen lust in heeft om mensen te verderven, dat God geen lust heeft om mensen te plagen. Maar er is een welbehagen bij Hem. Dat wil ook in dit verband zeggen, er is een behagen in God om wel te doen. Dat is zijn eigenschap. Om liefde te betonen. Want God is liefde. Om wel te doen. Want Hij is de grote weldoener. En het is niet Gods liefste werk om de mensen te bezoeken met tucht. Het is niet Gods liefste werk om mensen te straffen. Het is geen eigenschap van God om toornig te zijn. Dat is, zo zegt Calvijn, een wezensvreemde eigenschap. Dat hebben wij als mensen in Hem opgewekt. Hij, de algoede zegenaar. De God die liefde is, wij hebben Hem vertorend. In Hem een wezensvreemde eigenschap opgewekt. Maar in zichzelf is Hij een weldoener en Hij schenkt weldaden. Gemeente, verstaan wij dit nog? Dat het verbeurt, dat het verzondigd is, dat we geen rechten hebben. Wij leven in een tijd In een samenleving die de mond vol heeft over rechten. Recht op gezondheid. Recht op veiligheid. Recht op school. Recht op van alles. Maar in het aangezicht van God. In het aangezicht van de rechter van hemel en aarde, gemeente, hebben wij geen rechten meer. Dat is de belijdenis van de godvruchtige Bijbelschrijvers. We zijn geringer dan de weldaden. We hebben het verzondigd. En als we dat gaan beseffen, gemeente, dan gaan we ook iets van de diepte verstaan van dat Bijbelse gedenken. En van het Bijbelse danken. En nu hoor ik als het ware iemand in de bank of thuis bij zichzelf denken: ja, maar wat nou als het zo moeilijk is in het leven? U moest dus weten wat voor kruis dat ik draag. Het kan zo zwaar zijn, dit leven. Soms ook als je jong bent. Dat er zoveel lijden is in je hart, in je hoofd. Dingen die je aangedaan zijn. Een ziekte waaronder je zucht. Tegenslagen in het leven, dat alles mis lijkt te gaan. Nou, dat vergeet ik echt niet, gemeente. Het kruis kan inderdaad zwaar wegen. En de weg kan ontzaglijk diep zijn. En je schouders kunnen inderdaad naar beneden gedrukt zijn. En je kunt inderdaad van klacht tot klacht voortgaan. En er zijn diep ingrijpende vragen te stellen. En het leven kan ontzaglijk zwaar zijn. David gaat er in deze psalm ook niet uit de weg. Hij spreekt toch ook van de kortstondigheid van het leven. Gelijk het gras is ons kortstondige leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel en haar schoonheid gaat verloren. Pijn en het verdriet vanwege de rouw, vanwege de ziekte, vanwege de broosheid. Maar juist ook dan, gemeente, wordt in deze psalm opgeroepen om God te gedenken. Juist in die klaagpsalmen kom je dat tegen. Die psalmen bijvoorbeeld van Asaf. Waarin je iemand aan het woord hoort die veel te klagen heeft. En die ook nog eens van zichzelf zegt: en mijn ziel weigerde vertroost te worden. En die dacht dat God net zo was als de mens. Heeft God vergeten genadig te zijn, zo zegt hij. Die vraag die kwam in hem op. God vergeet. God vergeet genadig te zijn. God vergeet mij genadig te zijn. En dat kan ook nog een zaak zijn, gemeente, dat God wel allerlei weldaden geeft, maar dat wij weigeren vertroost te worden. Dat we niet willen zien. Zie je dat bijvoorbeeld niet bij Jacob, de aartsvader. Die op een bepaald moment in de Bijbel zegt, in zijn leven zegt: en al deze dingen zijn tegen mij. Al deze dingen zijn tegen mij. En het was in de periode dat Jozef, naar hij dacht, door een roofdier verscheurd was. En de broers die waren in Egypte geweest en ze hadden Simeon erachter moeten laten. En dan kwamen ze vertellen dat die boze onderkoning Benjamin wilde zien. En toen brak Jacob uit in een jammerklacht: gij berooft mij van kinderen. Ik ga met grauwe haren naar het graf. Al deze dingen zijn tegen mij. En we lezen in die 22 jaren dat Jozef in Egypte woonde zonder zijn vader. Lezen we niet één keer, gemeente, lezen we niet één keer dat Jacob een altaar heeft gebouwd. Komt er niet één dankwoord over zijn lippen. Maar zit hij te klagen. En spreekt hij de allerdiepste uitdrukking uit van wanhoop die we in de schrift kunnen tegenkomen. Gij doet mijn grauwe haren ten graven nederdaan. Dat is een uitdrukking, gemeente, die wordt in de Bijbel alleen maar gebruikt voor mensen die voor eeuwig verloren gaan. Met grauwe haren in het graf. Eén grote wanhoop, één grote klacht. Al deze dingen zijn tegen mij. En dat terwijl Jacob beloften had gekregen van God. Ook in die vorm van de dromen die Jozef had gedroomd. Hij was ze vergeten. Hij leefde er niet bij. En hij klaagde, alles is tegen mij. En dat terwijl alles voor hem was. Alleen hij zag het niet. Hij was verblind door dat kruis. Dat Jozef van hem weggenomen was en in Egypte een plaats had gekomen, dat was niet tegen hem, maar dat was voor hem. Maar zijn ziel weigerde vertroost te worden. Omdat hij God vergat. Daarom is het zo nodig, gemeente, dat wij inderdaad in het stof bukken. Onze nood en ellendigheid recht en grondig leren kennen. Maar dat wel boven een geopende Bijbel doen. Die vol staat met beloften voor onwaardige mensen. Die vol staat met woorden voor zuchtende zielen. God betoont juist aan hen die nederig naar hem vragen zijn hulp, zijn bijstand, zijn genade. En zo zien we allerlei aspecten, gemeente, die we moeten overdenken bij het gedenken. Is er echt geen reden, gemeente, vandaag om God te danken? Ieder persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart. In welke omstandigheden van het leven dat je ook bent. Heeft het ons aan iets ontbroken, ook in het afgelopen seizoen? Wat een voorrecht hebben we ontvangen. Niet in het minst dat we het woord er mogen hebben. Ik hoop daar vanavond verder op in te gaan. Maar de Heer heeft ons toch overladen met gunstbewijzen. En zeker als het woord open is mogen gaan. Laat ik daar dan nog even de vinger bij mogen leggen. Als we de Gods genade niet alleen maar een toehoorder zijn geweest in de kerk. En niet alleen maar uit plicht en godsdienst Gods woord hebben opengeslagen. Maar als de Heere door zijn genade daar zijn geest aan heeft gepaard. En dat woord, misschien slechts een enkel woord. Maar dat hij dat toepaste aan ons hart. En als we dan nog eens een treetje dieper gaan. Naar de reden waarom wij de Heere behoren te danken, dan mag ik ook naar die mensen toe gaan die in de beleving iets dieper hebben mogen zien. Een stapje naderbij hebben mogen komen. Licht hebben gekregen over zichzelf. Licht hebben gekregen over God, over de schriften. Als we iets beginnen te verstaan, en dat zeg ik met opzet zo. Als we iets beginnen te verstaan, want het is maar een beginnen. En het is maar een klein beginsel. van wat David hier zegt. En de redenen waarom hij de Heere moet loven. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Dan zijn we bij de diepste reden, gemeente, van ootmoedige dankbaarheid die het volk van God jegens de Heere verschuldigd is. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Dat is een zaak, daar kom je nooit over uitgedacht. Daar komt de catechismus ook nooit over uitgesproken. Al uw zonden. We hebben vaak maar de gedachte bij een paar zonden. Soms de meest in het oog lopende zonden. Uitbrekende zonden. Zonden waar je last van hebt gekregen. Al uw zonden. De zonde met je ogen, de zonde met je mond, de zonde met je handen, de zonde met je verstand. De zonde tegen God, de zonde tegen de naaste. De zonde van het nalaten, de zonde van het bedrijven. De zonde die je vergeten bent, de zonde die je onbewust doet. Samenvattend heel mijn zondige bestaan. Zo staat het in Johannes 1, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Enkelvoud. Eén groot pakket, één groot bestaan van zonde. Doel missen. God vergeten. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Wie daar iets van mag beleven, gemeente, die krijgt ook inderdaad stof om goed van God te spreken. Om Hem te loven. Om Hem groot te maken. Als de dichter hier dan alles gaat opnoemen, dan buitelen de woorden als het ware over elkaar heen. Hij raakt bijna in de war, zou je zeggen. Die in Psalm 103 daarvan spreekt. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, enzovoorts, enzovoorts. De weldaden in het gewone leven, de weldaden vooral in het geestelijke leven. En hij wekt zich op, loof den Heere mijn ziel. Geen overbodige oproep. Maar wat wil je dan vertellen? Als je dat nou zegt. Als dat nou in je hart mag leven. Loof den Heere mijn ziel. Wat is loven? Jongens en meisjes, wat betekent dat? Loven. God loven. Dan denk je aan het zangkoor misschien. De lofstem. Op hoge toon Hem met psalmen prijzen. En daar dan de geëigende woorden voor gebruiken. Wij prijzen uw naam. Hoe groot zijt gij? Dat kan, dat op zo'n manier gebeurt. Dat je op die manier, op hoge toon, de Heere met psalmen prijst. En dat je die woorden gebruikt die de Heere daar ons voor aanreikt. Maar weet je ook dat je kunt loven, dat je God kunt loven, terwijl je samen met Job op de ashoop zit? Want God loven, dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat je goed van God gaat spreken. Goed van God spreken. En dat kun je ook met een gebroken stem doen, terwijl de tranen over je wangen lopen, terwijl je hart verscheurd is van verdriet. Zoals Job. De Heere heeft gegeven. Maar de Heere heeft ook genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dat heeft hij niet al juichend gedaan. Daar heeft hij niet met lofpsalmen daar op de ashoop gezeten. Maar hij heeft goed van God gesproken. Zoals ik een keer meemaakte in een sterfhuis. Een jong kind. Was verongelukt. En we zaten daar met meerdere familieleden in de kamer allemaal diep bedroefd. En op een bepaald moment, toen kon een broer van die vader zijn mond niet langer meer houden en hij zei, en het is toch oneerlijk en zo'n jong kind en wat heeft dat nou gedaan en waarom doet God dat? En die vader van dat jongetje die was op zijn plaats en die zei met verstikte stem, joh, wil je alsjeblieft je mond houden? Ik heb mijn vragen, ik heb mijn verdriet, maar ik wil van God geen kwaad woord horen. En met een gebroken stem ging hij toch goed van God spreken. Dat is ook God loven. En ik zal u zeggen, gemeente, God loven, dat doet het allerkleinste en het beginnende geestelijke leven ook al. En niet uit de bewustheid van het hart. De bewustheid ben je vaak meer aan het klagen, maar je verwondert je er wel over dat je nog wakker mag worden. O God, dat ik er nog mag zijn. Je verwondert je erover dat er nog een boterham klaar ligt. Dat je nog weer aan het werk mag. Dat er gezondheid is. Juist dat leven in de aanvang wat in de ontdekking leeft, dat krijgt oog voor al die onverdiende, die kleinste zegening. Want ik ben geringer dan al die weldaden. En naarmate je verder vordert, gemeente, in het geestelijke leven, en naarmate je meer gaat leren, niet alleen dat je een biddeloos mens bent, maar ook een dankeloos mens bent, dan krijg je ook in de dankbaarheid Christus al meer nodig. Hij is niet alleen maar de dankende, de biddende hoge priester, de medelijdende hoge priester, maar hij is ook de dankende hoge priester. Die in heel zijn leven, in heel zijn bestaan, om dat woord te gebruiken, God groot gemaakt heeft. In zijn geboorte, in zijn gang over deze aarde, in zijn woorden, in zijn wonderen. Boven alles stond geschreven, loof de Heere mijn ziel. Ook in die diepste gang. En want zo staat het toch geschreven in Matthäus. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Daar heeft de Heer Jezus die psalmen gezongen. Psalm 113 tot en met 118. Het Hallel, zo wordt het in de Bijbel genoemd. Niet ons, o Heer. Niet ons. Maar uw naam alleen. Zij eeuwig lof en eer gegeven. Heeft het ooit oprechter uit de mond van een mensenkind geklonken als uit de mond van de Zoon des mensen? Loof de Heere, mijn ziel. Maar ook dit. Ik lag gekneld in banden van de dood. En daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Toen hij daar in de hof van Gethsemane kroop als een worm en geen man. Toen het bloedig zweet hem werd uitgedrukt. Toen leefde het in zijn hart. Looft de Heere mijn ziel. En toen hij stierf op Golgotha's kruisheuvel. Leefde het in zijn hart. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Loof de Heere mijn ziel. En altijd en overal heeft de Heere Jezus zijn Vader groot gemaakt. En nu is er een schuldig en een missend volk dat krijgt deze borg al meer nodig. Niet alleen maar in zijn lijden. Niet alleen maar in zijn bidden. Heere, leer ons bidden gelijk, want wij weten niet hoe bidden gelijk het behoort. Maar ook, je kunt daar een analogie daarvan zeggen, Heere, leer gij ons danken. Maar je gaat Christus al meer nodig krijgen. Die dankende hoge priester. wiens leven één groot dankoffer is geweest. Jegens God zijn Vader. Hem groot gemaakt heeft, hem verhoogd heeft in zijn leven. En ziende op hem. Dan mag je het zeggen. Ook als je in het duister zit, ook als je in het donker zit. Ook als je je zo schuldig voelt omdat de Heere zoveel tekort komt. En dat je hem zo vaak vergeet. Zoals die oude vrouw in Middelhannes, een kind van God dat al lang mag juichen voor Gods genade troon. Dat zo is in alle eenvoudigheid zei, als het ging over de dankbaarheid, Heere, dat houdt u nog van me te goed. Nee, niet als een makkelijke verontschuldiging. Maar als een uitzien. Als een uitzien naar die dag. Dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Nou, als je op die hoogte, of laat ik misschien beter zeggen, op die diepte mag verkeren. Dat je als een zondig, als een schuldig mens de weldaden van de Heere mag gedenken, gemeente. Dan is er geen omstandigheid in het leven dat je toch niet goed van God kunt spreken. Dan kan het zelfs in de nacht van je leven zo zijn. Dat dan zit je nog midden in het duister. Dat je dan toch stamelend mag zeggen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. En ik zal in dit vertrouwen leven. Als we maar de vinger bij het woord mogen leggen. Als we maar mogen pleiten op zijn belofte. Leven uit zijn genade. Dan kun je toch zingen. Zelfs in de nacht. En dan is het donker hoor. Als je in het duister van je leven verkeert. En je geen zicht hebt. Maar het geloof dat gaat er bovenuit. En het zegt en ik zal zijn lof. Zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Een uitziend leven. Dat krijgt ook heimwee. Dat krijgt heimwee. Als je hier eens momenten hebt, gemeente, dat je echt mag loven. Dat je God groot mag maken. Vanuit de volheid van je gemoed. Dan zou je willen dat dat altijd zo bleef. Toch? Maar kun je dan weer bang zijn? Voor het leven. En voor de volgende dag. Want je weet, het kan alleen maar minder worden. Maar dan wordt er wel een heimwee geboren. Naar die dag. Naar dat leven dat hem ongestoord mag loven. En dan kunnen al die momenten dat hier zo'n psalm bijvoorbeeld mag worden nagezongen. Een prelude zijn. Een voorzang. Op die eeuwige lofzang die daar straks in de hemelse gewesten klinkt. Het lied van Mozes en het Lam. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijt gij waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. U die genade mag kennen. Dat heimwee, dat uitzien. Naar die dag. Die dag waarop onze oude dominee van Drenthe wel eens zei. En dat lied. Waar de grootste zondaar boven iedereen uitzingt. Verstaat u dat? De grootste zondaar zingt daar straks boven iedereen uit. Die heeft de meeste reden om God te loven. God te danken. Alles verbeurt, alles verzondigt. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Amen. Laten we de Heere nog danken. Heren, wij zijn een moment stil voor uw aangezicht. We hadden graag een dank, een lofpsalm willen zingen, maar de omstandigheden verhinderen dat. Maar mogen wij u dan in dit dankgebed trachten groot te maken voor wie u bent en voor wat u geschonken hebt. Dat u ons dag aan dag met gunstbewijzen hebt overladen. En het past ons, Heren, om zomaar enkele dingen te noemen die wij op de biddag van u gebeden hebben. En waarvan we nu mogen zeggen, en het heeft ons in geen ding ontbroken. Het is een dankdag voor gewas. En dan mogen we u heel in het bijzonder ook de land- en de tuinbouw noemen. Er is weer oogst geweest. En daar ging een proces aan vooraf. Van ploegen en van vrezen en van zaaien en van planten en van nat maken. En van al die dingen die erbij horen. U hebt de tuinders en de landbouwers de kracht en de gezondheid en de wijsheid geschonken. U hebt op zijn tijd regen gegeven. De zon mocht schijnen. Er was goed zaad, er was een goede oogst en er is een overvloed. Er is zoveel dat wij het meeste van wat wij oogsten moeten, maar ook mogen en kunnen exporteren. Als dit kleine landje, dat maar een stipje is op deze wereldbol, het tweede land is in deze wereld qua export, dan is er toch wel een grote zegen geweest, ook in het afgelopen seizoen. En we danken u ervoor, Heren. Ook dat u het in de visserij, bij alle regelgeving en bij alle moeite die ook de vissers wel eens kunnen ondervinden, toch nog zo hebt gemaakt dat ze konden vissen. Dat ze uit konden varen. Dat er geen grote ongelukken gebeurd zijn in het afgelopen seizoen. Dat u het alles nog wel maakt. Ook in de veeteelt en de pluimveesector waren er zoveel zegeningen. Terwijl we u direct bidden, Heren, of dat u alle omstandigheden zo wilt leiden, dat wij zo min als mogelijk is de dieren zullen laten lijden. Maar we danken u voor alles wat u ons daarin nog gegeven hebt. En ook heel het bedrijfsleven, het zakenleven, de industrie die nodig is, de handel, wat er op economisch gebied gebeurt in de kantoren, om al die goederen te distribueren, om ze gereed te maken, zodat het als brood en vlees op onze tafel ligt en wereldwijd kan worden verwerkt. We danken u voor al die bemoeienissen. Heren, we mogen het onderwijs ook u noemen. Alles wat er gebeuren mag om kinderen te onderwijzen, om jongeren in hun studie te begeleiden, naar het volwassen worden toe. We danken u voor de docenten, we danken u voor de onderwijzers en onderwijzeressen, voor al het onderwijsondersteunend personeel. We danken u, Heren, voor het reformatorisch onderwijs. Allen die ook vanuit onze kerk daar onderwijs ontvangen, onderwijs geven, in het bestuur een plaats hebben. Maar we dragen ook de andere scholen aan u op. En we bidden u, laat dat onderwijs tot zegen mogen zijn voor onze maatschappij. Maar ook, Heren, dat het mag strekken tot uw eer. We danken u, Heren, voor de diensten der barmhartigheid die er onder ons mogen zijn. Dat u dat nog gegeven hebt buiten het paradijs, waar zoveel leed en zoveel ellende is, waar zoveel ongelukken gebeuren, waar ziekten zijn, dat er ziekenhuizen zijn, dat er verpleegkundigen zijn en artsen en zoveel personeel dat deze zorg ook ondersteunt. We danken u voor de gehandicaptenzorg, dat er voor onze kwetsbare kinderen nog zoveel zorg mag zijn voor de kwetsbare ouderen. Ook in de verpleeghuizen en in de inrichtingen waar zij die psychisch lijden worden verzorgd en begeleid. We danken u, Heere, voor al die instellingen, al die mogelijkheden die er vandaag de dag in ons land zijn. Ook in de eigen gezinten. Er zijn ook diensten van noodzakelijkheid. Ook weer een zaak die in het paradijs niet gevonden werd, maar die gij nog in uw goedheid hebt gegeven. Om onze zondige harten te reguleren, hebt u een overheid gegeven. Een politie, brandweer, ambulances. En wij danken u, Heere, dat er buiten het paradijs, in de wereld die in het boze ligt, nog regels zijn, nog rechters zijn. En dat we nog in een redelijke rust en in een vrede mogen leven. Dat is ook een dankzegging waard, Heere. Dat is ook een zegen van u. We bidden u daartoe ook voor onze politiek, voor allen die in hoogheid zijn gezeten. Terwijl we u ook danken dat we ze nog mogen hebben. Dat we mogen leven in een land als het onze. En al zijn er zeker veel zorgen te noemen. En ook veel zonden. Al is er in de overheden het vergeten van u. En al weet ze niet dat ze de dienares van u is. Die het zwaard niet te vergeefs draagt. Maar niettemin, Heere, gezien het feit wat we werkelijk verdienen, hebben wij nog een overheid die wijsheid krijgt. Die het land nog mag regeren en mag leiden. En geef ons daar ook oog voor. Heren, zo hebben we u veel te danken. En het zijn maar dingen die we slechts aan kunnen stippen. Er zou zoveel meer te noemen zijn. Heel ons maatschappelijke, heel ons sociale leven. Heel ons bestaan als mens. Hier in Barendrecht of waar wij ook wonen. In Nederland. Alles wat wij dagelijks ontvangen. We belijden het, Heren, met de zondag die we zo vaak al hebben beleden. Regen en droogte. Ziekte en gezondheid. En alle dingen niet bij geval. Maar zo leert uw kind zeggen, uit Gods vaderlijke hand mij toekomen. Wilt u ons het allemaal leren, Heren? Bewaar ons voor de zonde van het vergeten. Vergeef de zonde van het vergeten. Maar leer ons om u onze dank te betalen. Nadat gij waard zijt. En hoor onze gebeden en onze dankzegging. In die biddende en die dankende hoge priester, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 106, het 26e vers. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenke ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. 106 vers 26. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.